Goedemorgen, lieve mensen. Wat een Heer hebben wij. Jezus, overwinnaar. Een naam boven alle namen. En laat het nou vanmorgen over uw naam heiligen gaan. Dan wordt eigenlijk niet de naam van Jezus bedoeld, maar de naam van de Vader van Jezus, van onze grote God. En daar wil ik vanmorgen met jullie over uitwisselen. En dan wil ik jullie allereerst een gedeelte voorlezen uit de bergrede. Een rede die Jezus gehouden heeft op de heuvel. En het gedeelte wat ik daaruit voorlees, dat staat in Matteüs 6 vanaf vers 5. En je kunt het volgen op het scherm. Je mag het natuurlijk ook opzoeken, maar je mag het ook volgen op het scherm. Matteüs 6 vanaf vers 5 tot 14. En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars, die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, in de wat andere vertalingen staat, in je binnenkamer. Sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen, zoals de heidenen doen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Vind je dat niet bijzonder? Ja, ik ook. Bid daarom als volgt, zegt Jezus. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op de aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit in eeuwigheid. Amen. En dan zeg ik amen. Amen. Maar we gaan nog even door. Amen. Dit gedeelte, dat heb je al wel begrepen, gaat over bidden. En Jezus leert zijn discipelen het Onze Vader bidden. Bijzonder. In Lucas hoofdstuk 11 staat ook het Onze Vader. En dat is wel mooi. Dat begint eigenlijk, dan is Jezus in gebed. En dan is hij daar klaar mee. En dan zegt een van de discipelen van: Heer, leer ons bidden. Nou, heb ik me afgevraagd, had hij dat dan nooit geleerd? Nou, ik denk het wel hoor. Die jongetjes toen, die leerden dat wel in de synagoge. Die kregen uitvoerig onderwijs in de geschriften, in de Torah. Maar die leerden daar ook wel bidden. Maar ik denk, die leerlingen hebben wel geproefd dat Jezus anders bad dan dat zij geleerd hadden. Dat hebben ze gewoon geproefd. En dan was Jezus weer een tijd daar op die heuvel of ergens aan het bidden, spreken met zijn Vader. En dan zegt een van die discipelen van: Heer, leer ons dat ook maar. Leer ons maar bidden zoals u bidt. Dat zeg ik er dan bij, hè. Maar dat denk ik, hij wilde dat ook onder de knie krijgen. En hij sprak namens de anderen ook, denk ik. best wel een goede vraag. Van Heer, leer mij bidden. Nou, misschien kun je die van de week ook nog eens aan de Heer stellen. En dit gedeelte, dat staat in de bergrede. Een uitvoerige rede die Jezus hield. En het Onze Vader, dit gedeelte dus wat ik voorgelezen heb, staat in het midden van de bergrede. Dat is wel bijzonder. En die bergrede, die wordt ook wel eens de grondwet genoemd van het Koninkrijk van God. Eigenlijk staan in die bergrede allerlei leefregels. Als jij op die manier leeft, zoals Jezus het daar vertelt en het ons heeft voorgeleefd, dan leef je in het Koninkrijk van God en dan leef je zo, zoals God wil dat mensen individueel en met elkaar leven. Jezus die zegt ook wat bidden niet is. Hij geeft daar twee voorbeelden van in dit kleine stukje. Bid niet als een huichelaar. Het grondwoord wat er staat in het Grieks is hypocrites. Nou, dat zeg je al wel wat, hè? Je hoort daarin het woord hypocriet. Een hypocriet, dat is iemand die schijnheilig is. Huichelachtig, achterbaks, onecht of doet alsof. Is dus een iemand die zich anders voordoet dan hij werkelijk is. Eigenlijk is dat heel erg. Als je zo bidt als een huichelaar, dan wil je gezien worden. Zij staan graag in de synagoge te bidden of op de hoeken van de pleinen om maar gezien te worden. Zo ben ik. Nou, Jezus zegt, dat is niet de manier om te bidden. Dan ben je eigenlijk een acteur. Dat is ook namelijk een betekenis van het woord hypocrites. Dat kun je ook vertalen met acteur. En Jezus zegt ook, een ander voorbeeld, doe nou maar niet zoals de heidenen doen. Die hebben soms van die ellenlange gebeden en het houdt maar niet op en het gaat maar door. Nou, doe dat maar niet, zegt hij. Dat is helemaal niet nodig en doe maar gewoon. Denk maar gewoon dat God eigenlijk al weet wat je gaat bidden voordat je bidt. Nee, dat staat er niet. Dat hij eigenlijk al weet wat je nodig hebt voordat je gaat bidden. Dat is toch grandioos dat God dat al weet. Die weet precies wat jij nodig hebt. En hij vindt het denk ik mooi als jij dat aan hem vraagt. En dat hoef je dus niet met een omhaal van woorden te maken, maar dat kan ook in één woord misschien wel of in een paar kleine zinnetjes. Nou zegt Jezus, hij heeft dus twee voorbeelden gegeven wat bidden niet is, maar hij laat natuurlijk ook zien, hij gaat natuurlijk ook vertellen wat bidden wel is. En dat is natuurlijk nog belangrijker. En dan zegt Jezus, nou, als je nou wilt bidden, ga dan in je binnenkamer. En de binnenkamer, dat is de binnenste van de kamers, het binnenste van je innerlijk. Het binnenste van je innerlijke mens, je hart of je ziel. En sluit de deur en bid tot je Vader. Bidden is spreken met en luisteren naar God. Of misschien beter nog, luisteren daar en spreken tot God. Bidden, en dat is denk ik een kern, is communiceren vanuit een relatie. Dus niet vanuit gezien willen worden of van maar veel woorden spreken. Nee, het gaat om een intieme relatie, om een uitwisseling met je Vader. dat jij deelt wat in je hart is en dat jij luistert wat er bij God en ook bij Jezus aan de orde is. Sluit de deur van je hart. Dat is best wel lastig. Als ik die deuren open doe en weer dicht, dat is allemaal niet zo moeilijk. Maar de deur van je hart sluiten, als je echt wilt communiceren met God, dat is best wel lastig. Want er zitten altijd stoorzenders in de lucht, boze geesten die dingen tegen je zeggen en die je herinneren, oh ja, dat moet ik nog even doen. En daar moet je ook nog even aandacht aan besteden. Nee, het is nu tijd om het belangrijkste te doen. En te spreken met mijn Vader. Om te spreken met mijn Heer, met Jezus. Sluit je dus af voor opdringende boze geesten. En word eerst innerlijk stil voordat je uit gaat wisselen met God of en met Jezus. En ik vind het zo mooi, die tekst in Openbaring 3 vers 20. Daar zegt Jezus, ik sta voor de deur van jouw hart. En ik klop erop. Als jij, als ik, die klop, die roep van Jezus beantwoord, dan kom ik bij je binnen. En we zullen samen eten. Ik met jou en jij met mij. Is het niet prachtig? Gemeenschap hebben, uitdelen met elkaar, uitwisselen met elkaar, spreken en luisteren met Jezus, naar Jezus. Natuurlijk, in dit gebed gaat het over spreken met God in dat Onze Vader. Maar je mag ook spreken en luisteren naar Jezus. Zeker voor wat het betreft, voor dingen die de gemeente betreffen. En jij, jouw positie in de gemeente. Want Jezus is Heer van de gemeente. En dan zegt Jezus, of laat ik het zo zeggen, onthoud dit. Wie het Onze Vader bidt, dat komt dus zo, kies daarmee voor een leven volgens de bergrede. Dat is denk ik een kern. Het Onze Vader staat namelijk centraal in de bergrede. Wie het Onze Vader bidt, die zegt daarmee eigenlijk, ja Heer Jezus, ik doe mee met u. Ik wil samen met u leven in Gods Koninkrijk. Ik wil samen met u bouwen in en aan Gods Koninkrijk. In en aan de gemeente. Ik wil u helpen. En dan zegt Jezus, bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig zijn is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit in eeuwigheid. Amen. En als je dan kijkt naar dit gebed, dan kun je denken van, hoe is dat nou ingedeeld? En dat heb ik daar rechts aangegeven. En de eerste gedeelte, Onze Vader in de hemel, dat is de aanhef. En het bijzondere is dat er staat Onze Vader. Er staat niet mijn Vader, maar Onze Vader. En in de grondtekst, in de Griekse vertaling, staat eigenlijk het Vader onze Vader van ons. Dus is net andersom. Je hoort het ook in het Latijn. Pater Nostra. Is net andersom. Nostra van ons. Bijzonder dat dat zo vertaald is. Maar het geeft iets heel moois aan. Het geeft aan, ik spreek mijn Vader aan. Het geeft iets heel intiems ook aan. Vader van ons, onze Vader. En dan dat tweede gedeelte, dat zijn eigenlijk wensen van God, heb ik bedacht. En daar sluit jij je middels dit gebed bij aan. Laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden, zoals in de hemel als op de aarde. En laat uw naam geheiligd worden. Drie wensen van God. En dan heb je een gedeelte daarna, dat gaat over onze behoeften als mens. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Natuurlijk, dan kun je denken aan de bakker en zijn brood, maar denk ook aan de woorden van de Heer die hij levend wil maken door zijn geest in ons hart. Ik denk dat het daar voornamelijk om gaat. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. En dan bijzonder is ook dat er staat, niet ik of mij, maar het gaat om ons. Dat geeft ook iets gezamenlijks aan. En het laatste gedeelte is eigenlijk een proclamatie, een lofprijs. Heel mooi. Maar dit gedeelte staat tussen haakjes, dat zie je ook. Vierkante haken. En dat betekent dat dit gedeelte staat niet in de oudste grondteksten. Dat is later bijgevoegd. Maar daarom niet minder mooi. Aan u behoort het koningschap, Vader. Aan u behoort de macht, de majesteit, in eeuwigheid. Amen. En dan wil ik ingaan, vandaar dat ik dat rood heb gemaakt, op laat uw naam geheiligd worden. Want het is best wel een lang gebed. En dat is een beetje veel op één ochtend te behandelen. Dus ik heb daar maar één zin uit genomen. En dat is laat uw naam geheiligd worden. En Jezus leert dit gebed niet aan zijn discipelen als een ritueel. Wat dat bidden van die Joden vaak was, dat was een ritueel gebeuren. Dat werd opgedreund en standaard. Nee, dit gaat om een gebed vanuit relatie. Laat uw naam geheiligd worden. En dat vraagt natuurlijk roept wat vragen op als je zo'n zin hoort. Laat uw naam geheiligd worden. Dan kun je dus je afvragen, wat is de naam van onze Vader? Dat is dus belangrijk om te weten. En wie heiligt de naam van onze Vader? En hoe doe je dat? Wat voor gedachten heb je als je aan God denkt? Wat is je eerste gedachte als je aan God denkt?
Schepper van het heelal.
Schepper van het heelal.
Liefdevolle vader.
Liefdevolle vader.
Vader van het lam.
Vader van het lam. Dat zijn al drie mooie gedachten over God. Jezus spreekt God meestal aan als Abba. Als vader. Ik vind dat zo mooi. Hij ziet die grote schepper van hemel en aarde als zijn vader. En hij spreekt hem aan als vader. Hij heeft diep ontzag voor zijn vader. En hij leeft in diepe gemeenschap met zijn vader. Als jij dat tegen God zegt, Abba, vader, dat is heel gaaf. En dan zeg je eigenlijk ook, ik ben Gods kind. Misschien zeg je al wel, ik ben Gods zoon. Abba, Vader, ik heb diep ontzag voor u. Hoe denk je verder over God, over je vader? De ervaring met je eigen vader, je aardse vader, kan heel veel invloed hebben op het beeld wat jij van God hebt. Vooral als je nare ervaringen hebt met je vader. Dat kan heel erg zijn. Dat kan heel diep gegaan zijn. En dat kan je innerlijk diep verwond hebben. En je beeld van God daardoor vertroebelen. Dan is er maar één oplossing. En dat is tegen Jezus zeggen, Heer Jezus, troost mij. Help mij. Leer mij zien hoe God echt is. Ik heb, misschien zeg je dat erbij, geen goed voorbeeld van mijn vader gehad. Maar leer mij zien hoe mijn hemelse vader is. Genees mij, Heer, van mijn verwondingen. Help mij om er diep van doordrongen te worden dat mijn hemelse vader één en enkel goed is, enkel licht is en er altijd voor mij zal zijn. Dat hij mij altijd zal helpen dat ik leef zoals hij wil dat ik leef. God, onze Vader, die heeft heel veel daden. We hebben net al wat gehoord. Maar hij heeft maar één eigen naam. En dat is een prachtige naam. Echt, ik ben trots op mijn vader. Omdat hij zo'n mooie naam heeft. Het is echt geweldig. Kijk maar. Het is die bovenste naam. Yahweh. En dat betekent, ik ben die ik ben. Is echt een prachtige naam. En dat woord, Yahweh, dat is gerelateerd aan het werkwoord zijn. Vandaar dat het ook vertaald is, ik ben die ik ben. Ben van zijn. God roept Mozes in de woestijn bij de brandende braambos. En hij krijgt van God een opdracht en het lood zakt in zijn schoenen. Hij moet het volk Israël uit Egypte gaan leiden. Nou Heer, daar ben ik echt niet voor bekwaam. En bovendien, als ik dat tegen hen zeg, wat moet ik dan zeggen? Namens wie moet ik dit gaan doen? Maak mij toch uw naam bekend. En dan zegt God, dat hij, maakt hij zijn naam bekend en dan zegt hij, ik ben Yahweh. Ik ben die ik ben. Ik ben er. Ik zal er zijn. Ik ben er altijd geweest. Ik zal er altijd zijn. Ik zal er zijn zoals ik er ben. Ik ben aanwezig. Ik werk, ik doe. God is God. De grote ik ben, de bestaande. En de Joden vinden dit ook zo mooi, die naam, ik ben die ik ben, dat ze uit ontzag en eerbied voor God die naam niet eens durven uit te spreken. En dan zeggen ze Adonai, of dat schrijven ze, en dat betekent Heer. Maar naast zijn eigen naam heeft God nog een aantal namen. Ik denk ook, de naam die duidt, geeft wat aan van het wezen van een mens. Van het innerlijk van een mens. En in dit geval van God. En dat innerlijk van God is zo groot, zo groots, zo mooi, Zo schitterend, zo heerlijk, dat kun je eigenlijk niet in namen vatten. Dan is er eigenlijk nog meer dan wat je in een naam zegt. En ik denk ook dat daarom God in de Bijbel ook veel namen heeft. En je ziet bijvoorbeeld een naam hieronder nog staan. Dat is Elohim. Die komt heel veel voor in de Bijbel. Wel minder dan Yahweh, want die komt het meeste voor. En daarna dacht ik Elohim. En dat betekent letterlijk goden. Dus dat, en God is dan de allerhoogste God. Elohim. En ook heeft hij de naam El-Roi. En God die ziet, dat komt voort uit de geschiedenis van Hagar. Die is gevlucht voor haar meesteres, voor Sara. En die is de woestijn ingevlucht en in haar diepe nood. En dan wordt er naar haar omgezien. En dan noemt ze God El-Roi. El betekent God. God die ziet. God ziet naar mij om. El Shaddai, ook een naam van God. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de ontzagwekkende, El Shaddai. Maar mijn naam Heer, Yahweh, heb ik niet aan hen bekendgemaakt, staat in Exodus 6 vers 2. Die naam Yahweh heeft hij dus bekendgemaakt aan Mozes. Nog een mooie naam van God. Yahweh Shalom. God van de vrede. Van rust. Van vrede die hij uit wil delen aan mensen. Yahweh Rafa. De Heer onze genezer. Ook een prachtige naam. Heb je genezing nodig? Innerlijk of uiterlijk? Ga naar de Heer. En Yahweh Sebaot heb ik nog genoteerd. Dat is Heer der legerscharen. Heer der heerscharen. In de NBV wordt ook genoemd Heer van de hemelse machten. En ik heb nog wat namen van God gevonden. Die zie je hier staan. Zoals schepper, vader, rots, vriend, rechter, barmhartige, genadige, heilige, liefde en leven. Heel wat namen. Als je Gods naam wilt heiligen, is het dus belangrijk om Gods naam te kennen. Te weten hoe God innerlijk is. En je moet daarvoor bij Jezus zijn. Filippus die vraagt aan Jezus: toon ons de Vader. Jezus zegt tegen hem: wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Staat in Johannes 14 vanaf vers 8. Hij zegt tegen Filippus: geloof je niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? Jezus, hij is volkomen één met zijn Vader. Doordat hij volkomen vervuld is van Heilige Geest. Hij is opgenomen in Gods geestelijk lichaam. Hij is eens geestes met God. Volkomen één met zijn Vader en vanuit die eenheid spreekt hij. Ziet hij, handelt hij, geneest hij, onderwijst hij, doet hij. Je kunt door naar Jezus te kijken werkelijk zien hoe God is. Natuurlijk, je kunt Gods wezen, zijn grootheid ook zien in de schepping. Zelfs in de aangetaste schepping is nog veel moois van God te zien. En je kunt ook God verder leren kennen door in de Bijbel te lezen. Maar bij het lezen van het Oude Testament kun je wel op het verkeerde been gezet worden. Zeker als je alles letterlijk neemt. Bij het gebrek aan inzicht wordt soms zowel het goede als het kwade aan God toegeschreven. Maar Jezus die laat zien dat God enkel goed is. En je kunt dan ook het beste gewoon naar Jezus kijken hoe God is. Jezus heeft natuurlijk ook namen. Jezus noemt zichzelf, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Ik ben de deur. Ik ben de wijnstok. Wie Jezus ziet, heeft ik ben waargenomen. Immanuel, God met ons. Jezus zegt in Johannes 17, vers 6, ik heb aan de mensen die u, dat is God, mij uit de wereld gegeven hebt, uw naam bekendgemaakt. Jezus heeft Gods naam bekendgemaakt, uitgeleefd, laten zien aan de mensen. Jezus heeft de naam van de Vader bekendgemaakt, zodat wij die naam kunnen kennen en heiligen. Jezus kwam om vele dingen te doen, om te sterven voor onze zonden onder andere. Maar hij kwam ook om de naam van God te laten zien aan de mensen. Om Gods wezen te openbaren, Gods glorie te tonen. Jezus deelde zelf in die glorie van God. Hij is uitermate verhoogd door God. Wie Jezus ziet, ziet God. Jezus maakt Gods naam bekend en nu leert hij ons te bidden om de heiliging van die naam in ons leven. Niet als een ritueel zinnetje, maar door vanuit de relatie. Van Heer, ik wil heilig leven. Ik wil die naam van u heiligen in mijn leven. Daar wil ik ontzag voor hebben. Jezus heeft dus het innerlijk van God laten zien. Wij, jij, als leden van Gods gemeente, van de gemeente van Jezus, het lichaam van Christus, mogen Gods naam zijn wezen openbaren in deze wereld. De naam van God door je leven heen laten zien. Gods namen, geheiligd worden uw naam door je leven heen. Laat Gods liefde, zijn trouw, zijn goedheid, zijn barmhartigheid, zijn waarheid en kracht, zijn genade en schoonheid maar zien in je leven. Dat is Gods naam heiligen. En dan, wij zijn beeld- en naamdragers van God. We zijn geschapen naar Gods beeld. Van oorsprong is al het goede van God in ons aanwezig. Helaas is een en ander ontregeld door boze geesten, is soms zelfs onze ziel beschadigd. Is het boze geesten gelukt om etiketten op ons te plakken? Zoals niets nut. Of haantje de voorste. Of weerspannige. En zo zijn er wel meer etiketten. En dan is soms bevrijding nodig. Het blijft echter staan dat ons wezen ontspringt uit de namen van God. Het oorspronkelijke van God in ons mag weer helemaal tevoorschijn komen en ontwikkelen tot volkomenheid. En dat het gaat lukken, dat is zeker. Johannes heeft het gezien op de berg. En daar heeft hij gezien een schare van 144.000 mensen. En weet je wat er met die mensen is? Dat is wel bijzonder. Op hun voorhoofd staat de naam van God en de naam van het Lam, dat is Jezus, geschreven. Dat zijn dus mensen, 144.000 is een symbolisch getal, mensen die tot volkomenheid zijn gekomen. Volwassen zonen van God, die sprekend lijken op Abba, op Vader en op Jezus, de eerste zoon. Een gevolg van uw naam worden geheiligd in mijn leven. Je mag dus alles wat niet past bij God verwijderen uit je leven samen met Jezus. Uw naam worden geheiligd in mijn leven. Ik reinig mij verder, Heer. Ik zuiver mij verder, Heer, samen met u. En bevrijd u mij maar verder. En waar nog stempels zijn, verlost u mij daarvan. Gods naam heiligen in je leven betekent dus enerzijds het uitstrekken naar alles van God en van Jezus, en anderzijds loskomen van alles van het rijk der duisternis. En dan wil ik gewoon rein en heilig leven. En ik wil ook niet meer uw naam ijdel gebruiken. Dat was een gebod in het Oude Testament. Ik denk zelfs het derde gebod. Hè? Is God bang voor zijn positie? Nee, helemaal niet. Nee. God heeft de geboden gegeven ter bescherming in de tijd van het Joodse volk. Gij zult mijn naam, jullie zullen mijn naam niet ijdel gebruiken. Als je dat doet, dan ga je in op de verleiding van een boze geest en krijgt die boze geest invloed meer in je leven. Doe dat dus niet, je wordt daardoor beschadigd. Gebruik mijn naam niet ijdel. Ik wil u, mijn Abba, mijn Vader, niets toeschrijven wat niet bij u hoort. Ik wil zuiver over u denken en spreken en u alle eer van mijn hart brengen in mijn leven. God verandert ook namen van mensen. Denk aan Abraham. Dat betekent verheven vader. En die krijgt een andere naam. Hij wordt Abraham door God genoemd. Vader van vele volkeren. En Sarai. Niet zo'n mooie betekenis. Dat betekent twistziek. Maar die krijgt uiteindelijk ook een mooie naam. Want dat wordt Sarah. En dat betekent vorstin. En dan Jacob. Dat betekent hij die de hiel vasthoudt. Die wordt Israël. Strijder Gods. En wij krijgen ook allemaal een nieuwe naam. Ik meen dat het vorige week was dat Alex daar wat over gezegd heeft. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal ik van het verborgen manna geven en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat, die niemand kent behalve degene die het ontvangt. Staat in Openbaring 2 vers 17. En dat witte steentje, dat heeft een mooie betekenis, want in de rechtspraak toen bij die Romeinen en de Grieken in die tijd hadden ze twee steentjes, een witte en een zwarte. En als je vrijgesproken werd, had je dat witte steentje. En als je veroordeeld werd, kreeg je natuurlijk dat zwarte steentje. Dus dat witte steentje duidt op een rechtvaardige. Met een hele mooie naam die jij zult weten, die je van God krijgt. Als je een kind van God wordt, als je wederom geboren wordt, verandert er innerlijk iets. Je bent dan niet meer de verlorene, maar je bent in zonden verlorene. Nee, je bent de vergevene, de verzoende, de geliefde, de waardevolle. Je bent een erfgenaam van God geworden, een overwinnaar in potentie. Je mag je identiteit in Christus hebben. En dan kun je zeggen van jezelf, en durf je dat, ik ben niet de grote ik ben, maar door de genade van de grote ik ben, ben ik wat ik ben. Dat staat in 1 Korinthe 15 vers 10. Misschien een beetje ingewikkelde zin, ik zal hem nog een keer herhalen. Durf je te zeggen, ik ben niet de grote ik ben, ik denk dat je dat wel durft, maar door de genade van de grote ik ben, ben ik wat ik ben. Dus een naam, een nieuwe naam, die je krijgt, mooi is dat. En jij zult weten wat die naam is. Ik zou maar zeggen, ga maar door met het heiligen van de naam van God. Want ik denk dat je daar al aan begonnen bent. En dat je vanuit je relatie met de Heer dat verder uitwerkt in je leven. En daarin zegen ik jullie. En ik wil ook graag bidden. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ons dit gebed geleerd hebt. Niet om dat als een ritueel gebed alsmaar weer op te zeggen, maar ons bewust te zijn wat de inhoud van dit gebed is en daarvan uit de relatie met u en van God onze Vader gestalte aan te geven, dat uit te leven en daar innerlijk mee bezig te zijn, innerlijk mee uit te wisselen ook met u en met God. Dank u wel voor al het goede wat u ons telkens weer schenkt. Ik prijs uw grote naam. Amen. We gaan een lied met elkaar zingen en ik wil graag de muzikanten en de zangers uitnodigen om ons daarin voor te gaan. En ik wil met jullie zingen, ik wil de Heere prijzen.